Van harte welkom bij ons wekelijkse kunst- en cultuurprogramma Kunst en Zo. Een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik neem u vandaag weer mee in de wereld van de kunst. En dit keer van mijn gasten van vandaag, beeldend kunstenaar Danny Ruvekamp. Welkom Danny, wat fijn dat je hier wilt zijn. Beeldend kunstenaar, ja, dat is een heel breed begrip. Kun jij een klein beetje toelichten wat jij doet?
Nou, ik schilder voornamelijk, dus ik ben een kunstschilder. En ik heb me de laatste tijd ook een beetje toegelegd op werken met metaal. Dat plak ik op doek, dus het is niet zo dat ik grote metalen installaties maak. Ik heb hele kleine metaalafval dat ik op doek plak. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Het is een beetje grafisch. En terwijl ik als schilder ben ik een abstraherende schilder. Dus het zijn wel twee heel verschillende zaken.
Twee hele, echt best wel een bijzondere combinatie.
Ja.
He, want ik zie dat niet zo vaak met metaal op doek.
Nee.
En wat doe je dan met het metaal? Bewerk je dat dan ook nog weer?
Ik bewerk het ook niet. Het is heel toevallig gebeurd. Mijn zoon kwam te werken in een metaalbedrijf, zal ik het maar noemen. En ik zag daar die bakken met afval. En toen vroeg ik wat ze ermee deden. En dat mocht ik gewoon hebben. En toen dacht ik, ja, al die kleine stukjes koper, al die kleine stukjes aluminium, al die rondjes, dat is geweldig. Ja. Dus ik heb het. Ik dacht, dat is nog eens een mooi grafisch uitgangspunt.
Dat is echt wel heel leuk. Overigens wel heel lief dat ze dat doen, maar het is veel geld waard.
Ja.
Als ze het brengen naar oud ijzerdingen, dan is het echt best wel veel geld waard. Dus het is wel lief dat ze dat doen. Goed, heel kort was dit even wat jij doet, dan weten we dat ook. Ik wil natuurlijk ook graag even weten, je woont nu in Laren in het Rozenspierhuis. Maar waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
Amsterdam.
De Big City. Ja, de Big City. En dan is mijn volgende vraag, die stel ik vaker. Speelde kunst een grote rol in jullie gezin?
Nee, totaal niet. Nee.
Dat is grappig, ik hoor dat dus nu steeds vaker. Dat echt één gaat helemaal los in de kunst en de rest eigenlijk niet.
Nee,
grappig
dus
is dat.
In mijn gezin ook, ja.
Ja. Ja.
Maar dat was toen ik jong was ook wel heel moeilijk. Want het laatste wat je ouders wilden, dat je iets in de kunst ging doen. Daar zagen
niks.
Ze totaal geen toekomst in.
Doe jij maar een degelijke baan.
Ja,
waar
precies.
Je geld verdient.
Ja.
Ja. Ja. Maar dat is best wel heel lastig, want je hebt uiteindelijk, ik begrijp dat je als kind, misschien weer iets ouder als puber, toch echt al wel aan het schilderen bent gegaan.
Ben ik ook, door naar een avondopleiding te gaan en overdag bij een binnenhuisarchitect te werken. Dat was dan een concessie van mijn ouders, dat ik in plaats van een secretaresseopleiding bij een binnenhuisarchitect werkte. Maar dat vonden zij dan wel degelijk genoeg. Maar het heeft maar een jaar geduurd. En toen gingen wij emigreren.
Oké, en je ging emigreren. Waar gingen jullie naartoe dan?
Zimbabwe.
Wauw. En dan gingen jullie met het hele gezin erheen?
Dan gingen we met het hele gezin heen. En ik heb vreselijk geprotesteerd. Ik wilde helemaal niet mee. Want ik wilde die opleiding afmaken.
Ja, natuurlijk.
En ik had een liefde. En die wilde ik niet achterlaten. Dus het was heel moeilijk. Uiteindelijk koos mijn vader ervoor om mijn geliefde ook mee te nemen.
Kijk, dat is dan wel slim. Ja, kijk, maar anders heb je een doodongelukkig kind mee. Hè?
Ja,
dat wordt ook niks.
Ja, dat dacht hij ook.
En je opleiding, ik heb hier staan, dat was de toenmalige kunstnijverheidsschool in Amsterdam.
Ja.
Dat is wat nu de Rietveld is?
Ja.
Ja, hè? Ja, dan heb ik dat goed. Ja, dat is nu balen als je daarop zit en je moet er halverwege weer af.
Het is verschrikkelijk.
Ja.
Want helemaal als zo'n jong iemand. Je was helemaal kunst. Hè? Je zag eruit als Juliette Gréco. Je zat s'avonds bij Elders. En dan ineens naar een soort.
Amsterdam lag aan je voeten.
Ja.
Hè? Die periode. Nou, dat is natuurlijk ook waanzinnig. En als je dan de boodschap krijgt. Oké, we gaan naar Zimbabwe. Ja, kan ik me voorstellen dat je niet zou juichen.
Ja.
Maar goed, aangekomen daar blijkt het toch allemaal wel mee te vallen. Want je kan vrij snel aan het werk daar.
Nou is het natuurlijk wel zo, dat roep ik wel altijd, in dat land de blind is één nog koning. Maar er was een oud etaleur van de Bijenkorf in een vrij groot bedrijf. En daar kon ik dus meteen aan de slag als etaleuse. En dat heb ik eigenlijk heel erg leuk gevonden.
Ik denk dat het een van de leukste beroepen is ter wereld.
Daar sta ik helemaal achter.
Ja, dus daar kan je alle vormen van kunst kan je daarin kwijt. Ja. En als het dan nog gewaardeerd wordt ook. En dan van met medewerker van de Bijenkorf. Dan ben je ook wel lekker bezig.
Ja, ik heb wel veel geleerd.
Ja. Ongelooflijk veel. Ja. Want ik moet zeggen dat ik als kind ook altijd naar de etalages van de Bijenkorf Amsterdam ging.
Ja.
Waar helemaal weg van ben. En dan denk ik, oh, wat is dat leuk. Goed, maar tekenen. Tekenen bleef?
Tekenen bleef tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment kreeg ik 2 kinderen. En mijn man kreeg toen een hele goede baan in Johannesburg. Toen gingen we naar Johannesburg. Het werd allemaal een beetje drukkig. En ik ben
dat was
altijd,
diezelfde liefde die meeging?
Ja, ja.
Ah, kijk.
Ja, en ik ben wel altijd etaleuze gebleven. Dus je tekende wel voor etalages. Schetsen maken en zo. Dat vakkundig dus wel. Maar Johannesburg waren we net in die tijd van de hoogtepunt van de apartheid. Toen de Rand Daily Mail verboden werd en Mandela gevangen gezet werd.
Eiland, hè?
En wij voelden ons totaal niet meer thuis. We werden ook bang. En,
ik denk dat terecht bang was.
Ja, dus na 2 jaar zijn wij teruggegaan naar Nederland. En daar moest ik wel echt nog een beetje mijn weg vinden. Ook omdat ik in die tijd gescheiden ben. Nou ja, dus toen heeft alles wel een beetje stilgelegen, hoor.
Dat is ook bizar, hè? Dan heb je zoveel landen heb je ingezeten. En dan kom je uiteindelijk na een aantal jaren kom je terug in Amsterdam als een soort cultuurschok.
Dat was het absoluut. Dat was het absoluut, ja.
Wauw.
Echt.
Maar goed, je hebt het allemaal overleefd. Hè? Sterke vrouw. En wat ben je in Nederland gaan doen? Want het is uiteindelijk, je bent met je kinderen, neem ik aan, teruggekomen.
Ja, nou ja, ik heb een secretaresseopleiding gevolgd. Want ik dacht, ik moet gewoon een praktische baan hebben.
Ja.
En, dus dat heb ik een aantal jaren gedaan. En ook op een redactie van een krant. En daar heb ik mijn... ik ben nu weduwe, maar daar heb ik toen mijn man ontmoet. En we hadden een latte relatie. Maar hij kreeg het aanbod van een correspondentschap in Moskou. En we hebben altijd gezegd, toen hebben we maar een Russisch moedje. Want ik kwam er niet in als ik niet...
Als
ik niet getrouwd was. Ja.
Hoe kan het in vredesnaam dat je dan denkt... Oké, ik ga naar Zimbabwe, ik kom iemand tegen, ik ga naar Johannesburg... en kom terug en dan vind ik iemand die me meeneemt naar Moskou.
Hoe
ontzettend bijzonder is dat?
Ja.
Goed, en hij zat in de journalistiek, begreep ik?
Ja.
Dat is natuurlijk onwijs leuk. En, maar goed, ik kan me voorstellen, je zit dan in Moskou. Jij bent niet het type die zegt, oké, en ik zit nu op de stoel.
Nee, uiteindelijk was mijn idee om te gaan studeren via de Vrije Academie. En daar had ik ook wel alles voor meegenomen. Ik heb zelfs op de ambassade nog tentamens gedaan. Maar het was in de tijd van Gorbachev en er was zoveel, enorm veel vraag naar journalisten. En wij waren er maar met 3 journalisten. Laura Staring van de NRC, Alexander Munnikov van de Haagse Courant. En dat was het. Dus ik kreeg heel veel schrijfaanbiedingen.
Ja.
En dat heb ik toen maar opgepakt, want ik vond het heel leuk. Ik schreef voor Opzij, ik schreef af en toe voor de FIFA. Ik schreef voor het Blad van het Nationaal Ballet. Eigenlijk heel andere tijd. Van mijn studie is niks terechtgekomen.
Op zich toch lekker dat je die secretaresseopleiding had.
Ja.
Komt toch allemaal weer op zijn plek, hè?
Ja, daar heb je gelijk aan. Ja.
Kijk, en nou hoorde ik ook van jou. Je noemt dat even nu van ik schreef ook over en voor een balletblad. Ballet is niet zomaar iets dat een journalist doet. Hoe zit dat?
Nee, ik kende ook geen pas of koor natuurlijk. Dus ik belde dan af en toe het Nationaal Ballet. En ik ga naar dit ballet toe. En ik interview die en die ster. En wat moet ik vragen?
En maar dan heb je het over de Bolshoi?
Ja.
Oh, wauw.
Ja. Ja.
Dat is toch echt wel heel, heel erg bijzonder.
Het is heel bijzonder. Ik heb één hele bijzondere... iets meegemaakt. En dat was... er waren 2 sterren. Een Georgische ster. En een Tartaar. Jerik Mugomedov. En mijn man was naar de aardbeving in Armenië. En er wordt bij mij gebeld en daar staat Jerk Mogamedov.
En jij herkende
dus
hem ook?
Ik viel er dus een beetje flauw.
Ja.
En toen zei hij, ja, ik heb gehoord dat je een interview met me wil maken. Dus ik dacht, ik kom maar naar jou toe. Natuurlijk met de Russische KGB meneer naast hem. Die controle was toen nog heel erg. Ja. Wij woonden ook in appartementen alleen voor buitenlanders.
Ja, natuurlijk.
Maar goed, dus toen denk ik dat ik een van de eerste interviews met Jerk Mogamedov heb gemaakt.
Wat bijzonder.
En zijn dochter danst nu in het Nationaal Ballet.
Jemig.
Dus dat is echt wel. En hij is gevlucht. Hij is naar Engeland gegaan.
Dat wist ik wel. Ja. Ja. Luister, als je zo'n interview gaat doen, is het natuurlijk ongelooflijke eer dat je dit kunt doen. Want ik bedoel, hoger kan ongeveer niet. Maar hij is Rus. Deed je dat in het Russisch of in het Engels? Hoe deed je dat?
Nou, ik spreek niet goed Russisch. Ik kon echt niet een heel interview in het Russisch doen.
Nee, dat vind ik namelijk ook
maar
moeilijk.
Hij sprak ook wel Engels. Want ja, dat Bolshoi, dat reisde natuurlijk enorm veel. Ja. En vergeet niet, hij was zich al aan het voorbereiden op de benen te nemen. Hè? Dus we konden het voor een groot deel in het Engels doen. En aangevuld met wat Russisch ging dat echt prima.
Fijn.
Maar ik heb me heel erg daar ook geïnteresseerd in vrouwenzaken. En dan nam ik altijd mijn Russische lerares mee.
Dat is slim, ja. Dan heb je ook dat je in ieder geval de juiste uitdrukkingen
hebt. Ja, precies.
Hebt en
kan,
zo.
Je kan je niet permitteren een beetje bij te verzinnen.
Nee. Kijk, en nu snap ik ook de link wat je net vertelde. Ik schreef voor Opzij, ik schreef voor FIFA. En ja, dat begrijp ik dan nu ook.
Ja.
Jeetje, wat bijzonder allemaal, Danny. Goh. Hoe lang hebben jullie in Moskou gezeten?
3 jaar.
Zo. Mooie stad, hè?
Ja, een stad wel.
Ja, het is echt gewoon zo jammer dat het gewoon bijna onmogelijk is om er nu naartoe te gaan.
Ja.
Want je zal er ongetwijfeld ook nog een hoop vrienden hebben zitten.
Ja, nou ja, dat slijt eigenlijk ook wel een beetje. En mensen worden natuurlijk ook voorzichtig, hè? Het is weer Poetin. Dus,
heel voorzichtig zijn met wat je zegt en wat je doet.
Nou ja, om de mensen daar niet in problemen te brengen.
Ook ja. Nou, ik heb ooit een keertje geprobeerd een visum te krijgen. Het is uiteindelijk gelukt. Gewoon dus niet met een groepsreis, maar zelfstandig naar Sint-Petersburg te gaan. Je wil niet weten wat voor problemen dat geeft. Gewoon en denk alsof ik daar wil blijven. Echt niet.
Ja.
Maar toch nog in deze tijd ook nog steeds heel lastig hoor. Echt heel moeilijk. Goed, jouw kinderen, wat deed je daarmee? Gingen die mee naar Moskou?
Nee, die waren allemaal aan het studeren of die werkten. Of zowel mijn kinderen als mijn man zijn kinderen. Dus die kwamen gewoon heel leuk op bezoek.
Dat is natuurlijk ook onwijs leuk.
Ja, dat was enig.
Om het allemaal te regelen en te doen.
Ja.
Goed, maar die bleef in Nederland. Volgens mij heb je ook nog een kind in Engeland. Klopt dat?
Nee hoor. Nee,
oh nee, dat heb ik dan fout. Nee, dat klopt niet. Dus je hebt je zoon hier.
Ja.
En die is ook
en
kunstenaar.
Een dochter.
En een dochter, ja. Je zoon is ook kunstenaar?
Hij was, nou ja, dat is een heel verhaal. We zal het in kort zeggen. Hij was art director.
Mm-hmm.
En jij hebt van hem schilderijen bij mij gezien.
Jazeker.
Daarom. Dat deed hij ook. Maar hij is uiteindelijk omgeswitst naar metaalbewerker. Dat was wat hij zijn hele leven eigenlijk al wilde. Ja. En hij kreeg zo'n baan op zijn 62e. En hij is er heel gelukkig mee.
Bijzonder, hè?
Ja.
Dat is wel heel bijzonder. Je hebt uiteindelijk na Moskou kom je ook nog in Bonn terecht. Ook helemaal spannend natuurlijk weer. Ga je daar weer alles opbouwen. En dan uiteindelijk eigenlijk zo'n 20 jaar nadat je gestopt bent met echt je kunstopleiding, ga je toch weer verder in Nederland.
Ja.
Je pakt het weer op.
Ja.
En hoe bijzonder is dat?
Ja.
Dat doe je door schilderijen, door meer te abstraheren nog weer. Het wordt nog weer spannender. Nou, kun je daar iets over vertellen?
Ja, want dat is toch een soort groei die je doormaakt. Ik dacht, ik moet eerst weer eens even het helemaal klassiek oppakken. Ja, ik ben naar de Wakkersacademie gedaan.
Okay.
Echt goed kunnen tekenen, netjes kunnen schilderen, zeg maar. En toen heb ik les gehad van Gerrit de Weert. Dat is de leerling van Otto de Kat. En dat vond ik mij heel veel vrijheid al bieden. Die soort impressionistische manier van schilderen. En dan, langzaam maar zeker verdwijnt veel meer van de afbeelding. En kom je terecht in het abstracte. Ik noem het abstraheren hoor. Want ik maak altijd overal waar ik reis tekeningen van. En ik gebruik altijd de tekening als basis. Maar daar vind je niks meer van terug in het uiteindelijke schilderij. Maar het zijn mijn steunpilaren.
Nou, we hebben een hele mooie tentoonstelling gezien van jouw werk in het Roze Spier bij Uitgelicht. Waar ongelooflijk veel reacties op kwamen. Dus het is ook echt heel bijzonder. Er is een boekje bijgemaakt. Ik vond dat zelf ook erg leuk om dat te zien. Echt een, nou, met alle respect, maar ik verwachtte inderdaad dat een heel jong iemand was die dit maakte. En dat is onwijs leuk als je dat kan. Hè? Dan heb je ook nog een tentoonstelling gedaan samen met je zoon. Dat vond ik ook heel bijzonder in WG in Amsterdam.
Ja.
Hoe leuk is dat?
Ja, dat was enig.
Ja, toch?
Heel erg veel plezier gehad.
Nou, dat is toch ook echt heel erg bijzonder als je dat kan doen. Ja. Hè? Dan is het een beetje van zit kunst in de genen. Ja. Jazeker.
Ja.
Goed.
Ja, het leuke is dat mijn dochter is lerares op een expertschool, hè, met allemaal buitenlandse kinderen. Maar haar dochter, mijn kleindochter, heeft kunstgeschiedenis gedaan. En dat geeft mij het gevoel van de cirkel wordt weer een beetje rond.
Dat is echt heel leuk.
Goed,
we hadden net, noemde jij de naam Gerrit de Weert al. Daar gaan we binnenkort in het Roze Spier. En wordt er een tentoonstelling georganiseerd.
Ja.
Otto B. de Kat en zijn tijdgenoten en mensen die ook leerlingen weer van hem
allemaal
zijn.
Allemaal van de Rijksacademie mensen.
De Rijksacademieperiode. Ik denk dat dat heel bijzonder wordt.
Ik hoop het. En ik denk het wel. Ik heb er echt heel veel vertrouwen in. En ik heb ook verschrikkelijke zin om ermee te beginnen.
Nou ja, de organisatie ligt ook in jouw handen. Danny is overigens ook kunstcommissielid van het Roze Spier. Dus het is echt wel op voorzet van jou. Hè, dat
ja,
komt.
En een ander lid van de kunstcommissie.
Roze Spier gaat eigenlijk altijd over hedendaagse kunstenaars. Maar in dit keer hebben we toch inderdaad besloten dat er ook een uitstapje genaakt wordt naar iemand die ooit wel in het Roze Spierhuis heeft gewoond.
En overleden is.
En ja, persoonlijk denk ik dat een heel mooi eerbetoon is.
Vind ik ook.
En heel erg leuk dat jij en met name Anna dit gaan organiseren samen. Vind ik heel bijzonder.
Ja, en ik vind het ook een eerbetoon aan Henriette Polak. Die natuurlijk de stichter van ons Roze Spierhuis is geweest.
Absoluut.
En zij is na de oorlog degene geweest die deze kunstenaars, Jollema en Otto de Kat en de Kater, omarmd heeft en ook beschermd heeft.
Want beschermd heeft,
Sandberg van het Stedelijk Museum wilde alleen maar Amerikanen hebben. Dus ze hadden het heel moeilijk.
En de Rijksacademie ging ook niet zo lekker in die tijd.
Ook dat, om eens wat te noemen.
Ja, om wat te noemen, ja. Dan is het, nou, dan denk ik, is dit een ultiem eerbetoon. Ik kijk er ook enorm naar uit. Hij is eind van het jaar, komt hij, heb ik begrepen. Heel erg mooi en bijzonder. Ja. Maar daarvoor komt er nog een bewonersexpositie. Ja. En daar doe je ook aan mee.
Ja, dat vind ik wel zo ontzettend leuk. Ik vind het zo leuk om kennis te maken met al het werk van de andere bewoners. En het is altijd origineel. En ik vind het heerlijk, vind ik dat.
Leuk, hè, om te doen. Ja.
En ook de enorme variatie.
Nou ja, en toch dit jaar weer bijna 50 medewerkers. Ja, exposanten.
Ja,
die
geweldig.
Komen.
Ja.
Ik ga nu toch even noemen waar het is. De opening is 25 juli om 3:30 in de theaterzaal. En ik zou zeggen, kom, want het wordt echt heel erg leuk. Goed, dan wil ik toch heel kort toch nog even aandacht hebben van waarom ben jij in het Roze Spier gaan wonen? Want ik weet nog een van jouw uitspraken van in het Gooi. Nee.
Never.
Maar waar ligt het Roze Spier? In Laren, midden in het Gooi.
Ja.
Hoe komt dat dan toch?
Ja, nou, dat heb ik aan mijn dochter te danken. Mijn man had vasculaire dementie en die heb ik nogal verzorgd. En toen hij overleden was, toen begon ik te denken, dat ga ik mijn kinderen niet aandoen. Die wonen in de buurt in Amsterdam. Die zijn dan verplicht mantelzorgers te worden. Met name mijn dochter, omdat die onder mij woonde. En ik moet zorgen dat ik ergens terechtkom waar, als het nodig is, ik zorg krijg. En toen zei mijn dochter, waarom probeer je niet het Roze Spierhuis? En dan dacht ik nog helemaal van, het is wel heel ver weg, weet je, het Roze Spierhuis. Maar ja, toen ging ik kijken en toen dacht ik, ja, het ziet er heel plezierig uit. Ik sprak meteen met hele leuke mensen. En ja, het is een stap waar ik geen minuut spijt van heb gehad.
Heel goed, heel goed. Kijk, en dan is voor wie het misschien niet zou weten, Roze Spier is een leefgemeenschap van oudere kunstenaars. En waar dus wel de vraag, als je daar komt, is een, toch een soort ballotage. En je moet wel actief zijn in kunst. Ja. Hè? Dus niet van, ik heb ooit gedaan en ik zit nu. Dat is niet het idee erachter. Ja. Dus er komt ook een enorm veel inspiratie daar allemaal van anderen.
Ja, het is heerlijk. Er wonen ook wetenschappers. Hè?
Ja, en muzikanten.
Maar die houden ook de boel heel levendig met lezingen. Maar je moet nog bezig zijn.
Ja, actief zijn.
Dat is wel de voorwaarde.
Ja.
En dat is heerlijk. Als ik even vastloop, dan loop ik bij mijn buurvrouw naar binnen. En dan hebben we het er samen even over, vice versa.
Ja.
Dat is fantastisch.
En dat is het spannende, hè? Dat je gewoon niet blijft op je eigen niveautje, maar je kan elke keer weer even toch sparren met iemand anders.
Ja.
En dat is natuurlijk onwijs leuk als je dat kan doen op die manier. En ze zeggen ook al, de slogan is van, een kunstenaar gaat nooit met pensioen. Hè?
Nee, nee.
Vaak hebben ze het ook niet. Maar
dat is het andere,
Dat is het andere verhaal. Maar het is ook de bedoeling, je bent niet met 65 klaar met als kunstenaar. Dat is niet zo, je hoofd gaat verder.
Ja.
En hoe leuk is dat dan?
Ja. Ja.
Nou, die kunstcommissie, daar zit je ruim een jaar in nu, hè, denk ik. Ja.
Ja.
En dus gewoon het denken over wat gaan we andere mensen laten zien. Hoe leuk is dat? Vaak kunst van buiten. 1 keer per jaar van de bewoners. Ja, en dat is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Goed, nou, dan zijn we langzaamaan alweer aan het einde gekomen. Ik vond het onwijs leuk om dit gesprek met jou te hebben. Heel erg leuk, heel inspirerend. En ik leerde toch nog weer veel meer over jou als dat ik wist. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En dan gaan we langzaamaan alweer naar de afsluiting toe. We zijn aan het einde. Ik wil heel hartelijk dank zeggen aan Mark Rijtsma, onze technicus voor vandaag weer. Eeuwig en altijd is Mark hier en dan gaat het ook goed. Natuurlijk dank aan onze luisteraars. Wat fijn dat u er weer bij was vandaag. En mocht u deze aflevering nog een keertje willen horen, dat kan. Ga dan naar nhgooi.nl/gemist. Voor nu wens ik u allen een hele fijne zondag en hoop dat u de volgende week ook weer bij kunt zijn op onze ontdekkingsreis door kunst en cultuurland. Graag tot volgende week om 12:30.